Het laatste stukje van Prediker 10. Prediker, hoofdstuk 10, vers 16 tot en met 20. Prediker, hoofdstuk 10, vers 16. Wee u, o land, welks koning een kind is, welks vorsten reeds des morgens maaltijd houden. Heil u, o land, welks koning een edele is, welks vorsten maaltijd houden te rechter tijd, als mannen en niet als dronkaards. Door luiheid valt het gebinte ineen, en door slapheid der handen wordt het huis lek. Voor genoegen richt men een maaltijd aan, en wijn maakt het leven vrolijk, en het geld verantwoord alles. Vervloekt zelfs in uw gedachten de koning niet, en vervloek in uw slaapkamer de rijke niet. Want de vogelen des hemels zouden het geluid overbrengen, en het gevogelte zou te kennen geven wat gij gezegd hebt. Tot zover deze woorden uit Prediker. Boven het stukje wat we gelezen hebben staat in mijn Bijbel tweeërlei koning. Twee verschillende koningen of twee verschillende koninkrijken. We weten dat wij in een wereld leven waar uiteindelijk twee koninkrijken zijn. Het koninkrijk van de duivel en het koninkrijk van de Heere God. Er zijn twee machtsgebieden hier in deze wereld. Nou, hier staat, wee u, o land, welks koning een kind is. Wee u, o land. Dit wordt aangekondigd, een koning als kind. Nou, laten we die tekst maar even opslaan die ook in uw Bijbel als verwijstekst genoemd wordt. Laten we dat stukje even lezen in Jesaja 3 vers 1 tot en met 4. Jesaja 3 vers 1 tot en met 4. Net na Prediker, een paar bladzijden voorbij, Prediker begint, nou ja, al het boek Jesaja. Hooglied heb je dan nog en dan begint Jesaja. Jesaja 3 vers 1, daar staat, voorwaar zie de Heere der Heerscharen, neemt steun en stut uit Jeruzalem en Juda weg. Elke steun van brood en elke steun van water, held en krijgsman, rechter en profeet, waarzegger en oudste, hoofdman over vijftig en aanzienlijke, raadsheer en kundig handwerksman en schrander bezweerder. En dan staat er in vers 4, en knapen of kinderen zal ik hun tot vorsten geven. Hier zie je dus een soort oordeel over Jeruzalem. Nou, wij weten, als je het boek Koningen leest of Kronieken leest, dan lees je heel vaak over een koning en hij deed wat recht was in de Heere. Of een koning en hij deed wat kwaad is in de Heere. De koning was bepalend voor het wel en wee van een land. Als je kijkt naar hoe het ging onder koning David, nou, dan zie je dat het hele volk in voorspoed leeft. Koning Salomo ook, koning Hiskia, koning Asa, koning Joas, koning Josia. Het zijn allemaal koningen die, waarvan je kan zeggen, heil het volk. Hè? Dit is zo gunstig voor het volk. Maar als je dan kijkt naar koning Achab of Manasse, nou, dan lees je dat het hele volk gewoon, ja, wee o volk, hè? Wee o land. Dus de koning is heel bepalend voor het welzijn van de burgers van het land. Nou, ik denk dat daar een hele mooie les en een heenwijzing in moet zitten naar, ja, wie is er vandaag koning? Nou, als je hier kijkt, hier is een koning, wee u o land, staat er welks koning een kind is. Je zou kunnen zeggen een onvolwassen koning, een koning die dwaas is, een koning die geen verstand heeft, een koning die kinderlijk is, een koning die absoluut niet de vaardigheden heeft om als koning te heersen. Het heeft ook een beetje te maken met wat er in hetzelfde vers, hetzelfde hoofdstuk van Prediker staat in het zesde vers. In Prediker 10 vers 6 staat, de dwaas werd op de hoogste posten gesteld. He, daar hebben we het een tijdje geleden over gehad. Hier zie je dus dat er iemand koning is die het absoluut ook niet kan. Het is verwoestend voor het land. Onvolwassenheid is verwoestend voor het land, verwoestend voor de gemeente, verwoestend voor een gezin. En dan staat er welks vorsten, dus niet alleen de koning, maar welks vorsten of regeerders of prinsen, en dan staat er, 's morgens al de maaltijden houden. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, voordat ze enig werk verzet hebben, zijn ze al aan het feesten. Zijn ze de maaltijd al aan het houden. Voordat ze, net als ze uit bed komen, jongens, we zijn al zo moe, we zijn nodig toe aan... Dus voordat ze enig werk verzet hebben, zijn ze eigenlijk al aan het feest, aan het feestvieren, genieten van de maaltijden. Dit heeft alles te maken met onverantwoordelijk gedrag. En broeders en zusters, als wij om ons heen kijken naar de manier van regeren, dan zien we, en vooral de laatste tijd, komt het ene corruptieschandaal na het andere corruptieschandaal boven water. En dan denk je van, nou, dat zijn dan de regeerders van deze eeuw. O wee, o land, welks koning een kind is. Ik denk dat dat de gedachte is van dit vers. Daarnaast heb je dan dat 17e vers, dat is precies het tegenovergestelde, want daar staat er heil. In het Hebreeuws wordt hier het woordje gebruikt, shalom. Shalom is heil. Dus shalom voor het land, welks koning een edele is. Welks vorsten maaltijd houden te rechtertijd als mannen en niet als dronkaards. Dat is als het ware een tegenpool ten opzichte van de regering in deze wereld, waarin je zo vaak ziet dat het soms zo met corruptie gepaard gaat. Natuurlijk ga je dan nadenken van wat bedoelt Prediker hier met dat woord welks koning een edele is. Wat bedoelt hij daarmee? Iemand van adel is, iemand die bekwaam is. Ik heb daar een verklaring over gelezen. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen, zowel van de Statenvertaling als de Luthervertaling of de Canisius-vertaling, ik heb al die vertalingen dus even bijgelegd, dat ook niet zo vertaald hebben. Maar letterlijk vanuit het Hebreeuws staat hier, welks koning een, en dan staat er letterlijk, een zoon der witten is. Een zoon der witten is. En dan staat er letterlijk achter tussen haakjes, een zoon van een rechtvaardige. En wit heeft altijd te maken met zondeloosheid. Wit heeft altijd te maken met reinheid, met rechtvaardigheid. En ik denk dat dit de essentie is van dit vers. Heil, o land, die een koning heeft als zoon van de rechtvaardige, zoon van de onschuldige, zoon van de witte. Ja? Dat is hetgeen wat hier letterlijk bedoeld is. En u snapt natuurlijk wel, dit is heel moeilijk te vertalen vanuit... Ik heb dat wel eens meer gezegd, het is bekend dat het boek Prediker het moeilijkst te vertalen boek is vanuit Hebreeuws. Maar dat is eigenlijk de intentie van dit vers, welks een zoon der witten is. En als je dan kijkt naar het koninkrijk van de Jezus en je leest die messiaanse dat messiaanse hoofdstuk in Jesaja 9 over. Hij zal heersen, de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbare raadsman, de vredevorst. En dan staat er in dat gedeelte ook, en de basis van zijn koninkrijk is rechtvaardigheid. En dat staat in Jesaja 9, dat is de basis van het koninkrijk van de Jezus. Daar staat in zo mooi in de Petersbrief dat als de Jezus zijn koninkrijk hier op aarde gaat oprichten, dan zal hij het oprichten in rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid zal heersen hier op aarde. Hij is de onschuldige, zondeloze zoon die hier zal heersen in rechtvaardigheid. En dan staat er ook zo mooi dat dat deze koning regeerders heeft, vorsten heeft. En dat is eigenlijk zo mooi. Dan, welks vorsten de maaltijd houden, staat er in vers 17, te rechter tijd. Wat betekent dat? We zingen wel eens dat lied. Ik ben een koninklijk kind door de vader bemind. Eigenlijk mogen we allemaal in die positie staan. We zijn met Christus vorsten. We mogen zelfs als koningen met hem heersen. Die de maaltijd gebruikt op de juiste manier, op de juiste wijze. Nou, dat wordt al heel duidelijk gemaakt als u kijkt in Handelingen 2. In Handelingen 2, daar staat. In Handelingen 2, daar heb je dat je zou kunnen zeggen dat het koninkrijk van de Jezus zijn begin heeft hier op aarde door de gemeente, maar pas voleindigd zal worden als straks de Jezus koning in Jeruzalem zal zijn. Er staat dat wij overgebracht zijn in het koninkrijk van zijn liefde, zegt de Colossensebrief. En dat staat er heel mooi in Handelingen 2, vers 46. Handelingen 2, vers 46. En deze, je zou kunnen zeggen, deze vorsten, deze deelnemers aan dat koninkrijk, waren voortdurend eendrachtig bij elkaar in de tempel. Ze braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud. Wat hier staat, als we even teruggaan naar Prediker, daar staat welks vorsten hun maaltijden houden te rechte tijd, op de juiste wijze. Als mannen en niet als dronkaards, op het juiste moment. Er staat in de Statenvertaling, ze gebruikten de maaltijden tot sterkte, om op kracht te komen. Tot sterkte, en dan staat erachter, zonder zich te bedrinken. Kwam het ook voor in de verwording van de gemeente dat de eerste christenen hun maaltijden niet gebruikten tot eer van God? Dat kwam ook voor, hè? Dat ze zich als het ware zat aten aan het eten en zelfs dronken aan de wijn in de gemeente. En daar schrijft de Korinthebrief ook heel duidelijk over. Maar het gaat hier dus eigenlijk om, ik kom daar zo nog wel even op terug, het juiste moment, de juiste manier, juiste intentie, zonder zich te bedrinken, maar juist om op kracht te komen. En dat heeft niet alleen te maken met het fysieke, het stoffelijke eten, maar met name ook het geestelijk eten waar we ons mee mogen voeden. We gaan even verder, want dan komen we bij het 18e vers van Prediker 10. Daar staat, door luiheid valt het gebinte ineen. Nou, u weet, gebinten, vooral in Twente heb je dat heel veel, hè? Van die binten die in elkaar gemaakt worden met die houten pluggen erin. Dat is als het ware de structuur van het huis. Nou, dat is een hele mooie vorm van bouwen van vroeger. Nou, als die gebinten niet goed in elkaar gezet worden, dan, nou, dan staat er letterlijk, dan in de Statenvertaling staat, dan zinken de balken. Dan zinken de balken, dan stort het huis als het ware ineen. Dan is het niet, ja, dan is het niet krachtig. In de Statenvertaling staat door grote luiheid. Of er staat zelfs door dubbele luiheid. Door dubbele luiheid stort het gebinte ineen. Dan blijft het huis niet staan, stort het huis in. Weet u dat in de Bijbel luiheid heel vaak veroordeeld wordt? Luiheid. Ja, dat moet ik nou vooral vanavond zeggen als het zulke mooi weer is. Maar goed, luiheid wordt veroordeeld in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan die knecht die dat ene pond verborg. En dan komt de Heer terug, gij luie slaaf. Hè? Gij luie, slechte en luie slaaf. Een paar teksten hierover. Laten we even kijken in Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Laat ik wel duidelijk zijn dat luiheid is wat anders dan het moment dat je vermoeid bent en moet uitrusten. Want de Heer Jezus zegt op een gegeven moment, kijk, vermoeidheid is een oorzaak, is een gevolg van hard werken. Luiheid is een oorzaak van een karakter. Van zoals je zelf bent, van je persoonlijkheid. Nou, er staat in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 38. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 38. Dat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan staat er, maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, dat ten verderven leidt. Doch met geloof dat de ziel behoudt. Nalatigheid heeft ook iets te maken met, bekijk het maar, luiheid. Verzaken. Maar welk boek in de Bijbel, wat denkt u? Welk boek in de Bijbel schrijft het meest over luiheid? Spreuken. Nou, laten we dus een paar teksten opzoeken. Net voor Prediker heb je het boekje Spreuken. Er staan er wel een stuk of 12, maar we gaan er een paar lezen. De meest bekende staat in Spreuken hoofdstuk 6. Spreuken hoofdstuk 6, vers 6, daar staat, u weet het wel over dat kleine diertje. In Spreuken 6, vers 6, daar staat, ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs. En dat is heel vaak het geval dat Salomo luiheid als het ware een synoniem heeft voor dwaasheid. Ja, dat is een dwaasheid. Lui, ga naar de mier en leer van die wegen. En, nou, nog een vers in het negende vers van hetzelfde hoofdstuk, daar staat, hoe lang luiaard zult gij nederliggen? Wanneer zult gij opstaan uit uw slaap? Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen. Zo van, het komt allemaal wel. Ja, luiheid. We gaan naar het dertiende hoofdstuk. Spreuken 13, vers 4. Spreuken 13, vers 4. De ziel, en daar komt het dus uit het binnenste van een mens, de ziel van de luiaard is begeerig, maar tevergeefs. De ziel van de vlijtige wordt overvloedig verkwikt. Nog een vers, hoofdstuk 15. Hoofdstuk 15, vers 19. De weg van de luiaard is als een doornhaag, maar het pad der oprechte is wel gebaand. hoofdstuk 20, vers 4. Zo maar een paar versen eruit gehaald waar het over luiheid gaat. Spreuken 20, vers 4. In de herfst ploegt de luiaard niet. Maar ja, zoekt hij in de oogsttijd, dan vindt hij niets. Ja? Dan is het er niet. Ja, dat heeft een gevolg. Dan nog één vers hierover en dat is eigenlijk een stukje. Hoofdstuk 24, vers 30. Spreuken 24, vers 30. Nogmaals, het is heel wat anders dan de Heer Jezus die op een gegeven moment zegt, rust een weinig, hè? Als we zo druk zijn. Er staat in vers 30, ik ging langs de akker van een luiaard en langs de wijngaard van een verstandeloos mens. Ook hier weer luiheid en dwaasheid. En zie, deze akker was geheel begroeid met distels, met onkruid bedekt. Zijn stenen muur was neergehaald. Als het ware, het leidt tot verwaarlozing. Luiheid kan tot verwaarlozing leiden van je geestelijk leven, van het gezin waar je in woont, de opdrachten die je hebt. Nou, dan staat er in vers 32, toen ik dit aanschouwde, nam ik het ter harte. Toen ik het zag, trok ik een les daaruit. Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen. Hier herhaalt hij weer dat stukje van eerder. En daar komt uw armoede aangelopen en uw gebrek als een gewapend man. Nou, dit zijn zomaar een paar teksten uit Spreuken die gaan over luiheid. Terwijl, als we even naar het Nieuwe Testament kijken, wij geroepen zijn tot iets heel anders. In Titus hoofdstuk 2 vers 14. En daar komen we ook weer wederom bij de missie van onze gemeente. Die kent u waarschijnlijk wel. Altijd als u het gemeenteleven openslaat, is dit het eerste stukje wat u kunt lezen. In elk gemeenteleven op de binnenpagina bovenaan staat onze missie. Nou, er staat in Titus 2 vers 14. Misschien goed om bij vers 11 te beginnen. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend, genezend, veranderend, voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop, daar hebben we het afgelopen zondagavond over gehad, dat we in een hele bijzondere tijd leven en uit mogen kijken naar de komst van Jezus, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. En dan komt het, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en om voor zich te reinigen een eigen volk, en wat staat er dan? Volijverig in goede werken. Dat is onze roeping. Volijverig. Nou, in de missie staat dat wij mensen willen winnen voor Christus en we willen hen helpen te veranderen tot toegewijde dienstknechten van God. En een toegewijd dienstknecht van God is iemand die zich in dienst stelt van de Heer Jezus. Nou, dat is heel belangrijk om daar voor jezelf ook over na te denken van, is dit ook het geval in mijn leven? Hè? Op welke manier mag ik vol ijverig zijn in goede werken? En daar hoeven we elkaar niet zo over aan te wijzen. Maar dat doet de Heer Jezus. Hè? Die maakt ons volijverig. En ik geloof zonder meer, vol en geleid door de Heilige Geest, maakt van christenen ijverige mensen. Dat kan niet anders. Want we weten, de tijd is kort. De tijd is kort en de komst van Jezus is nabij. En laten we de tijd die we nog hebben aan de Heer toevertrouwen. En zodat Hij ons kan gebruiken. Nou, luiheid heeft tot gevolg het huis stort in, je leven stort in, de balken die zakken naar beneden, het huwelijk houdt niet stand, het gezin dat gaat kapot, de gemeente. Dat is het gevolg van luiheid. Maar als de Heer ons vol ijverig maakt door zijn geest, dan houdt het stand. Dan gaat de Heer bouwen. Tweede wat hier genoemd wordt in dat vers, dan wordt er gesproken over de slapheid der handen, waardoor het huis gaat lekken. De slapheid der handen, waardoor het huis gaat lekken. Nou, u weet wel, waarschijnlijk, ik weet niet zeker, maar ik denk het haast wel, dat huizen met een plat dak, en dat was vroeger zo, in Israël hadden die huizen allemaal platte daken. Er staat op een gegeven moment dat toen die vier mannen die verlamde man door het dak lieten zakken, dan staat er, en ze groeven het dak weg. Het was niet zomaar een paar plaatjes even weghalen, maar ze groeven dat dak weg. Nou, die vernielden bijna het hele dak zo'n beetje. Ja? Maar een plat dak, dat vraagt om onderhoud. Dat moet je onderhouden, dat moet je goed verzorgen. En als je dan van die hangende handjes hebt, want dat staat letterlijk in de Statenvertaling, dat staat niet slappe handen, maar hangende handjes. Hangende handen, dan wordt het huis lek. Dan geeft het huis geen bescherming meer. Dan ben je niet meer droog in je huis. Als ik ergens een hekel aan heb, dat is op een gegeven moment lekkage. Vreselijk is dat. Als je de wereld niet meer buiten kunt houden en het huis gaat lekken, dat is het einde van het bestaan van je huis hoor. Het huis gaat lekken. Nou, slappe handen, je zou er bijna slappe handen van krijgen. Ja? Nou, er staat in de Hebreeënbrief, als we nog even teruggaan naar de Hebreeënbrief, Hebreeën 12 ook weer. Ja, inderdaad. Hebreeën 12, vers 12, daar staat: hef dan de slappe handen op. Strek de knikkende knieën. Maak een recht spoor met je voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken, of als het ware die binten goed in elkaar blijven haken. En veel meer genezen. Nou, God heeft ons geroepen en Hij wil onze handen krachtig maken. En dat staat ook zo mooi in Nehemia bijvoorbeeld. Met krachtige hand zette God zijn werk voort via het volk. Ja? En ik hoop echt dat we dat mogen ervaren, dat we door Gods geest mogen ervaren dat Hij onze handen vaardig en krachtig wil maken. En dan komt er nog een heel bijzonder stukje wat we net met elkaar gelezen hebben. Want dan staat er in vers 19, voor genoegen richt men een maaltijd aan. En wijn maakt het leven vrolijk. En het geld verantwoordt alles. Nou, dat is een rare zin, hè? Het geld verantwoordt alles. Nou, maaltijd houden, wat hier staat, maaltijd houden is in de Bijbel een heel bekend thema. Er wordt heel veel gesproken. De Heer Jezus zegt tegen de apostelen, houd met mij de maaltijd. De Heer Jezus die komt binnen in ons leven om met ons maaltijd te houden. Maaltijd heeft te maken met gemeenschapsoefening met elkaar, maar bovenal tussen God en onszelf. En als we daar even over nadenken, Hij wil met ons de maaltijd houden. Maar niet zomaar de maaltijd. En dan komen we toch nog weer even terug naar dat wat er staat. Hier in vers 19, daar staat, voor genoegen richt men een maaltijd aan. Het gaat hier om een maaltijd en wijn. Ja, ik vind het heel lastig dat ik dat toch weer even moet noemen. Maar in de Hebreeuwse vertaling staat hier voor het woordje maaltijd een woordje wat je eigenlijk alleen kunt vertalen met brood. Een broodmaaltijd, wie brood eet. En dat brengt ons toch een klein beetje dichter bij dat wat de Heer Jezus ons voorhoudt. Wat wij aanstaande zondagmorgen gaan doen, dat is we gaan de maaltijd vieren met brood en wijn. Brood en wijn. En wat doet dat? Dat staat, dat maakt ons leven vrolijk. Dat maakt ons blij. Dat verheugt ons. Dat geeft zelfs leven. Brood en wijn. En dat wordt, hè, dat hebben we een tijdje geleden ook gelezen in Prediker 9. Dat staat ook in Prediker 9 vers 7. Daar wordt het ook gekoppeld, brood en wijn. En toen hebben we ook gezien wat daarbij staat. Laten we het nog even voor de zekerheid lezen. Er staat in Prediker 9 vers 7, welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. Want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds zo lang gewild. Laten uw klederen te alle tijden wit zijn. En olie ontbreken niet op uw hoofd. Nou, hier heb ik de vorige keer ook gezegd, hier is gewoon een stukje evangelie midden in dat boekje Prediker. Brood, wijn, witte klederen en gezalfd met olie. Nou, dat is maar een heel klein stapje naar de, ja, naar de vervulling in het Nieuwe Testament. Nou, en dat is straks zondagmorgen. Het ontbreekt ons niet aan brood en aan wijn en aan witte klederen en aan Gods geest. Ja? Nou, dat is hetgeen wat hier zo mooi is voor genoegen. Met blijdschap. De Heer Jezus heeft op een gegeven moment gezegd, ik heb vurig begeerd om met jullie deze maaltijd te houden. Ik kijk er naar uit om met jullie brood en wijn te eten. Dat verheugt het leven. En dan staat er dat zinnetje achter, wat heel moeilijk klinkt, want dan staat er, het geld verantwoordt alles. Nou, het geld verantwoordt alles. Statenvertaling schrijft het ietsjes anders. Je zou kunnen zeggen, de prijs, het geld, maakt dat het mogelijk wordt. Met het geld kun je dit verwerven. Letterlijk vertaald staat er, de prijs is ervoor betaald. Het geld is ervoor betaald. Om ons dat genot te geven met brood en wijn. En weet je, dat is zo mooi dat we dat ook zondagmorgen mogen weten. We zijn niet met goud of zilver, maar met het kostbare bloed van Christus. Dat is de prijs die ervoor betaald is. Er is een hoge prijs betaald dat wij van brood en wijn mogen genieten. Nou, dat is hetgeen wat ik kan zeggen over dat 19e vers. En dan het laatste vers. Daar staat, vervloekt zelfs in uw gedachten de koning niet. Heeft u, nou wil ik eens even kijken hoe ver onze Bijbelkennis strekt. Heeft u een idee wanneer en onder welke omstandigheden dit vers, min of meer, in een iets andere conditie geciteerd wordt in het Nieuwe Testament? Dat wordt een moeilijke hoor. Heeft u enig idee? Want hier staat dus, je mag de koning of een hooggeplaatste, mag je niet vervloeken. Overheid boven je geplaatst, inderdaad. Maar het komt op een gegeven moment in een bepaalde situatie voor. Ja, ga door. Ja. Nou, ik sta er versteld van hoor, David. Ja, nou, dan is het goed om eventjes via Exodus 22, want daar wordt dit, hè, dat staat ook onder uw stukje waarschijnlijk, deze verwijstekst. Er staat in Exodus 22, vers 8, 28. Exodus 22, vers 28, daar staat. En u weet, als hier staat de goden, dan worden hier, dat dit is een ander woord voor de oudsten van Israël, de eersten. Hè? Het woordje God betekent eerste. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de oudsten van het volk zult gij niet vervloeken. En een vorst onder uw volk zult gij niet verwensen. Nou, en dan kun je inderdaad bij de verwijsteksten onder dit stukje, vindt u in de eerste plaats Prediker 10 vers 20, wat we net gelezen hebben, maar daar ziet u ook Handelingen 23 vers 5 staan. Zie u het? En dan krijg je inderdaad te maken met Paulus. De geschiedenis die David net noemde, want in Handelingen 23 vers 5, daar staat Paulus terecht. En dan wordt Paulus dan staat er, even kijken, dat de hoge priester beval Paulus dat iemand hem zou slaan. En dan staat er in vers 3 van Handelingen 23. Toen zeide Paulus tot hem, God moge u slaan, gij gewitte wand. En gij, of een soort, je zou kunnen, een andere vertaling staat, gij gepleisterde witte muur. En gij, zit gij over mij recht te spreken naar de wet en beveelt gij tegen de wet mij te slaan? Maar de omstanders zeiden, scheld gij de hoge priester Gods uit? En Paulus zeide, ik wist niet, broeders, dat het de hoge priester was, want er staat geschreven, van een overste uws volk zult gij geen kwaad spreken. Dat is ook een van de bewijzen dat Paulus waarschijnlijk zo goed als blind geweest is, dat hij dus niet wist dat het de hoge priester was. Maar hier zegt er dus heel duidelijk, je mag een overste niet vervloeken. Dat betekent dat Salomo heel duidelijk zegt, we moeten het gezag aanvaarden van hen die boven ons gesteld zijn. En dat is heel duidelijk Bijbels principe. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat ik over dit stukje mag zeggen. En het is heel mooi om juist ook in dit stukje iets van de Jezus ook terug te vinden.